Thank you. Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden. Ik mag u allen hartelijk welkom heten in deze dienst. En ik heb voor u namens de kerkraad de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 28 juli gaat uw eigen predikant in beide diensten voor. En er zal dan de bediening van het heilige avondmaal zijn. Straks na deze dienst is er gelegenheid om koffie te drinken. Dat is de ochtenddienst, denk ik, hè? Dat dacht ik al. Verder data aangaande het gemeenteleven. Dinsdag 23 juni is er 20:00 gebedskring bij Steven van der Brink, Paulus Pottelaan 21. En woensdag 24 juni zal er een gemeenteavond worden gehouden. Donderdag 25 juni is er 20:30 bezinningsuur in verband met het heilige avondmaal. Het gaat over 1 Korinthe 11, waar de bekende zinsnede staat dat je een oordeel kunt eten en drinken, wat daar precies mee wordt bedoeld. Dus daar staat u donderdag 25 juni als gemeente bij stil. Zondag 28 juni is er 20:30 een sing-in hier in de kerk. Dan hebben we nog een bijzondere mededeling. Dankbaar deden wij u mee dat bij Jorik en Suzanne Duinkerke Haag een dochtertje is geboren. En ze noemen haar Olivia. En we zijn dankbaar dat moeder en Olivia ook weer thuis zijn. De collecte in deze dienst. De eerste collecte is bestemd voor het voortgezet onderwijs in Malawi. Dat is een generale diaconale collecte. De tweede collecte is bestemd voor pastoraat en de eredienst. En de derde collecte is bestemd voor de kerkvoogdij. En de collecte bij de deur, die is bestemd voor het landelijk jeugdwerk. Tot zover de afkondigingen namens uw kerkraad. Vangen wij nu samen deze dienst aan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet zal laten varen enig werk wat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 118 en daarvan vers 1 en vers 13. Psalm 118, vers 1 en vers 13.
Thank you.
gemeente, jongeren, ouderen. Ook vanmiddag doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen wij met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En na ons amen zingen wij uit Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. En wat er verder volgt, Psalm 68 vers 10. Doen wij nu belijdenis van ons geloof en ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij nu samen het aangezicht van de Here in gemeenschappelijk gebed, biddend om de opening van zijn woord, maar ook de hulp en de leiding van de Heilige Geest in het spreken, in het uitleggen van het woord, maar ook in het luisteren. Het kan warm zijn, het kan van alles zijn. Hè? We zitten hier in de kerk en denken aan van alles en nog wat. Zo zijn wij mensen, maar we bidden dat de Heilige Geest ons rust wil geven en dat we misschien dwars door de chaos van ons leven, dwars door de hitte heen, het woord mogen horen, mogen verstaan en mogen buigen voor de koning van de kerk, voor de Heer Jezus Christus. Laten we er samen voor bidden. Almachtige, getrouwe God en Vader in onze Heer Jezus Christus, wij danken u. Wij danken u voor uw goedheid en voor uw trouw, dat we opnieuw voor de tweede keer op uw opstandingsdag, Heer Jezus, hier bijeengekomen zijn in de gemeenschap der heiligen, zoals we ook beleden hebben. En wat is dat een wonder? Want we zijn hier niet zomaar bij elkaar omdat we lid zijn van een vereniging, of omdat we allemaal precies hetzelfde denken of dezelfde hobby hebben. Nee, we zijn allemaal verschillend. We hebben allemaal een andere opvoeding gehad en we komen uit allerlei andere gezinnen. En toch zijn we bij elkaar in die gemeenschap. Het is omdat u ons getrokken heeft met koorden van liefde. En daarom is er hoop en verwachting, want het is niet omdat wij zulke goede mensen zijn of omdat wij het beter weten dan de rest van Scherpenzeel en omstreken. Dat wij het beter weten dan alle andere kerkgenootschappen. Heer, wilt u ons daarvoor bewaren. Maar we komen opnieuw voor uw heilige aangezicht met hoop en verwachting, omdat u in uw woord zegt, als er 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, dan zal ik er ook zijn. Heer, dan zijn we er met meer, met veel meer. En daarom is er hoop en verwachting, omdat u belooft vanmiddag opnieuw in ons midden te zijn. En daarom, heren, verwachten we het ook van u en bidden wij u, geef ons kracht om te spreken. Dwars door de hitte heen kan ons belemmeren, heren, in het spreken, in het luisteren. Dwars door onze vragen heen, want wat kunnen er veel vragen zijn in ons leven? En wat kunnen we meetossen op ons levenspad? Van die onbegrepen wegen en van die vragen die maar niet beantwoord worden. En we zoeken, maar we vinden het niet. Heer, dan kent u ons allemaal. U weet precies wie we zijn. U kent ons nog beter dan dat wij onszelf kennen, want u bent onze schepper. U heeft ons gemaakt. Nou, voordat we tot u kwamen in het gebed, wist u al wat we nodig hebben. Wat is dat een heerlijke gedachte. We hoeven niks mee te nemen. U bent de God van volkomen zaligheid, zo hebben we het gezongen. U kan en wil en u zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En daarom gaan onze harten omhoog. Het oog omhoog, het hart naar boven. Hier beneden is het inderdaad niet. Dat kunnen we ook wel lezen in de krantenberichten of hoe we ons het nieuws ook toe-eigenen. Het is allemaal ellende. Je zou er depressief van raken. Dan weer vrede, dan weer niet. En dan worden er weer raketten afgeschoten, drones, dan zitten mensen in de schuilkelder. We lezen van verdriet, van pijn, van moord, van doodslag. Van geweld, van ontucht. Heren, als we naar beneden kijken, dan is het inderdaad hier beneden kommer en kwel. De wereld die bloedt uit 1000 wonden. Het was door de chaos van de wereld, het was door onze eigen vragen heen, staat u. U die boven alles hoog verheven zit op uw troon. En u houdt de touwtjes in handen. En u laat zien dat alles heen drijft naar de jongste dag. En alles wat er gebeurt, en we bidden u dat we zo ook de krantenberichten mogen lezen en het nieuws tot ons mogen nemen. Alles wat er gebeurt, dat gaat niet buiten u om. Sterker nog, het staat zelfs al in de Bijbel dat er oorlogen zullen zijn en steeds meer oorlogen kort achter elkaar. Natuurrampen. Pandemieën. Heren, we horen uw voetstappen. Wij bidden u dat we zo het nieuws mogen tot ons mogen nemen. Niet omdat we bang zijn, maar omdat we weten dat we een koning hebben. Een koning die regeert. En wij bidden u, geef ons dat inzicht, ook vanmiddag. Dat u de koning bent van alle koningen. Dat u de verhoogde Christus bent. Dat u naar de hemel gegaan bent en dat u aan de rechterhand van uw Vader zit en voor ons bidt. Dat u de Heilige Geest heeft uitgestort. En dat de Heilige Geest gepaard met het woord, met kracht komt tot in ieder van ons. Dat u nog steeds schapen vergadert die van u zijn, maar ze zijn nog niet toegebracht en ze zullen komen. En het zal worden één grote kudde van Jood en Heiden. Vanuit Jeruzalem tot aan het einde der wereld. En ze zullen weten dat u koning bent. Heer, wat een heerlijke gedachte. Ja, wat een werkelijkheid als we ingelijfd zijn in Jezus Christus. En we onderdaan zijn van deze koning. Dan komt alles goed. Nee, niet makkelijk. Ook niet makkelijk gezegd. Het gaat door diepe dalen heen. Maar we weten wel dat u met ons meegaat. Ook op die momenten als wij het niet meer zien zitten, dan ziet u het wel. Ook als we verdrietig zijn, omdat het op school niet lekker loopt. Of omdat we misschien wel gepest worden op school. Ook als we het thuis moeilijk hebben. Ook als er problemen zijn in relaties. In huwelijken. Ook als we onze geliefden moeten missen. U bent onze koning. U draagt ons als wij niet meer verder kunnen. En u brengt ons thuis, eeuwig thuis. We weten ook, heren, dat de duivel niet stil zit. Zeker als het evangelie van de gekruisigde en opgestane Christus verkondigd wordt. Dan is hij er als de kippen bij. Want dat wilt hij niet. We weten dat ook vanmiddag, als het evangelie van u, Heer Jezus Christus, verkondigd wordt voor iedereen. Als er onder ons zijn die nog geboeid zijn in de boeien van de Satan, als er aan gerammeld wordt, als de sleutel van het evangelie het slot ingaat en de boeien opengerukt worden door uw kracht, dat de duivel tekeer gaat. En daarom bidden wij u, geef hem geen kans. Want wij weten dat u de Almachtige bent. Geef ons ook inzicht in hoe de duivel werkt. Dat helpt ons ook om hem te weerstaan en om tegen hem te strijden in uw naam. Heer, we hebben u veel te bidden en te danken. Wij danken u in het bijzonder ook met het prachtige nieuws wat we zojuist mochten voorlezen. Dat Olivia geboren is. We danken u, heren, dat u Susanna ook doorgeholpen heeft en dat ze samen met haar dochtertje weer thuis mag zijn bij Jorik. We bidden u, heren, geef ze alles wat nodig is. Dat ze snel mag opknappen en dat ze u mag loven en prijzen. Wat is dat een... Want het blijft dat ook iets bijzonders als we daarbij mogen zijn. Ook als man. Terwijl je soms zo machteloos voelt en eigenlijk helemaal niks kan. Maar als je dat dan ziet, hoe u leven geeft. Dan kan het toch niet anders dat u de God bent van het leven. Dat u de Almachtige bent. Geef Heer dat ze met die indruk ook hun kindje bij de hand mogen nemen en telkens weer bij Jezus mogen brengen. Wees met alle gezinnen, iedereen die daar ook moeite mee heeft. Het gaat soms anders dan dat we zouden willen, ook in het gezinsleven. Geef ons telkens weer opnieuw de moed, het geduld, de kracht en de liefde om onze kinderen te leiden. Het kan ook moeilijk zijn als we zo'n bericht horen en we zelf zo graag ook die kinderzegen zouden willen ontvangen, maar het nooit hebben ontvangen of nog niet. U weet, heren, ook van die zorgen af en van die vragen. We bidden u, heren, wilt u ook daarin wijsheid geven, maar ook, heren, dat we die vragen ook samen bij u zullen brengen. En geef ons in alles, heren, de troost die wij niet geven kunnen, maar die van u is. We bidden u voor jongeren en voor ouderen. We danken u dat er zoveel jongeren in de kerk zitten. Heer, wij bidden u, geef ze kracht om ook in deze wereld staande te blijven in de Heer. Dat ze tot inzicht mogen komen dat het gaat om Jezus Christus alleen. Ook als ze heel veel vragen hebben over het geloof. En soms ze ook zo verward zijn omdat de een dit zegt en de ander dat. En de ene kerk leert weer iets anders dan de andere. Heer, wat is dat triest. Dat onze jongeren soms zo in de war raken omdat ze een andere boodschap horen. Geef Heere dat ze inzicht in uw woord mogen krijgen en dat ze verlicht mogen worden door uw geest. Dat we ook daarin mogen zien dat u doorgaat. Dank u dat er zoveel jongeren juist ook in deze tijd hun positie bepalen en er eerlijk voor uitkomen. En ook aan de wereld laten zien dat ze voor de Heer Jezus leven. Misschien niet zoals wij de ouderen gewend zijn. Geef Heere dat wij dan als ouderen daar doorheen prikken. En dat we goed onderscheid kunnen maken tussen wat traditie is en wat waarheid is in Gods woord. Zodat jongeren en ouderen samen op kunnen trekken. En samen van elkaar kunnen leren. Dat de levende brieven van Christus in Scherpenzeel de jongeren mogen bijstaan. Ook in de ervaring, in het leven. Maar ook in de geloofsworstelingen die ze hebben. We bidden u, Heere, voor moeilijke wegen die er kunnen zijn als je verslaafd bent. Heere, we gaan er niet boven staan. Kan er allerlei omstandigheden zijn dat we zo in de verslaving vastzitten. Dat we er alleen nog maar aan kunnen denken en het kunnen doen. Welke verslaving dan ook, u weet het. Verlos ons, Heer, in de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Want daar is kracht, wonderbare kracht, in het bloed van het Lam. Dus we hebben u veel te bidden en te danken, Heer. Wees met de organist, wees met de gemeente in het zingen van de psalmen. En ieder die een taak heeft in uw dienst, zegen ons allen. En dat we aan het einde van de dienst mogen zeggen tegen elkaar, we hebben niemand anders gezien dan Jezus alleen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord. Opnieuw uit Handelingen 16. We hebben de vorige keer ook uit Handelingen 16 gelezen. Toen lazen we de eerste 25 versen uit mijn hoofd gezegd. De eerste gedeelte ging over die geopende deuren en die gesloten deuren, dat de Heilige Geest deuren sluit. Paulus die ging op reis, die tweede zendingsreis. Die deuren die werden gesloten, hij dacht dat hij daarheen moest, maar de Heilige Geest verhinderde het. Totdat hij bij Troas kwam, die man daar zag aan de overkant, die Macedonische man, en toen wist hij het zeker. Er ging een deur open. En als de Heer de deuren opent, dan mag je gaan. Terstond vertrokken ze van Troas naar Samothrace, van Samothrace naar Filippi uiteindelijk. Komen ze daar aan, ze verbleven daar ettelijke dagen. Ze zagen dat het een Romeinse kolonie was, waar geen eens een synagoge was, maar uiteindelijk komen ze dan toch aan bij de rivier. En daar zijn een aantal vrouwen en die bidden met elkaar. Paulus komt in gesprek, hij verkondigt Lydia, een zekere Lydia, het woord. Ze neemt het woord tot zich. De Heer opent haar hart. Ze komt tot geloof. Mooi, hè? Een bevestiging op die roeping van Paulus. En zo gaat het maar in Handelingen. Telkens weer de kracht van de Heilige Geest. Het woord en geest gaan samen. En Lydia is dus de eerste waarvan we lezen. De eerste vrouw ook die tot het geloof komt. Op Europese bodem ook, hè, want Macedonië is Europa. Goed, als dat dan uiteindelijk wonderlijk, hè, dat zij tot geloof komt, Lydia, dan wordt zij gedoopt in heel haar huis. Ze dwingt ook Paulus en zijn reisgenoten om bij haar te blijven. Dat doen ze dan ook. En dan lezen we verder, want dan gebeurt er iets anders namelijk. We lezen vanaf vers 16 tot en met 24. En het geschiedde als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd hebbende een waarzeggende geest ons ontmoette, welke haar heren groot gewin toebracht met waarzeggen. Hetzelfde volgde Paulus en ons achterna en riep zeggende, deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zei tot de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus, dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfde uren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop van hun gewin weg was, grepen ze Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de overste. En als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, nog te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op, en de hoofdmannen hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis, en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. De welke zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht waren Paulus en Silas en zongen goden lofzangen, en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden, en terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. Amen. Gemeente, wij staan vanmiddag een moment stil, met de hulp van de Heere, bij het u voorgelezen schriftgedeelte. En met name vers 16 tot en met 18. Dat gebeurt dus na... En ik lees het hier nog één keer voor. En het geschiedde als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd hebbende een waarzeggende geest ons ontmoette, welke haar Heer een groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep zeggende: deze mensen zijn dienstknechten van God des Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. Die deed zij vele dagen lang, maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zei tot de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfde uren. Boven de preek staat: het evangelie wordt verkondigd op Europese bodem. En wij staan stil bij twee gedachten. Als eerste de listige praktijken van de duivel. En als tweede de almacht van de verhoogde Christus. Dus de listige praktijken van de duivel tegenover de almacht van de verhoogde Christus. Ter inleiding op de prediking willen we samen gaan zingen. Uit Psalm 35 en daarvan vers 1 en vers 13. En dan bent u ook in de gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. inderdaad amen op de prediking, zingen we zonder verdere aankondiging een antwoord erop uit Psalm 96, vers 3 en vers 4. We staan vanmiddag stil bij het evangelie dat verkondigd wordt op Europese bodem. En twee gedachten waar we bij stilstaan. Als eerste de listige praktijken van de duivel tegenover die almacht van de verhoogde Christus. Misschien heb ik het wel eens vaker gezegd, gemeente, jongeren, ouderen. Waar God een kerk bouwt, daar bouwt de duivel een kapel naast. Ik kan me herinneren dat ik dat volgens mij ook in Scherpenzeel een keer aan het begin van een preek gezegd heb. Bekende woorden van Maarten Luther. Wat bedoelt u daarmee? Nou, een waarschuwing om alert te zijn. Maarten Luther leefde in de middeleeuwen. Ik sprak wel eens iemand die zei, ja, dat allemaal, dat van de duivel en zo, wat hij allemaal schrijft over de duivel, dat moet je wel lezen in zijn tijd. Want ja, hij streed met de duivel en hij maakte van alles mee. Maar dat was ook echt iets van de middeleeuwen. Dat kennen wij niet. Nou, let alsjeblieft op. Daarom is het ook best goed om het erover te hebben met elkaar. Dat de duivel natuurlijk als een briesende leeuw rondgaat. Hè? Zeker. En Maarten Luther die zat er niet naast. Eerlijk gezegd. Want wat bedoelt hij er eigenlijk mee? Als de Heer een kerk bouwt, dan bouwt de duivel er een kapelletje naast. Wat bedoelt hij daar dan mee? Nou, met andere woorden, dat was een commentaar op Matteüs waar hij dat schreef. Hij bedoelt eigenlijk van, let op, de duivel is het meest actief daar waar het woord van God uitgaat. Dus waar het evangelie, het aanbod van genade voor iedereen wordt verkondigd in Jezus Christus, waar er ineens ruimte komt waar bij ons geen ruimte is, waar zondaren gaan zien dat Jezus werkelijk ook gekomen is, niet alleen voor een ander, maar ook voor hen, waar de ketenen van de duivel losgerukt worden door het evangelie, daar gaat hij tekeer. En ik snap het eigenlijk ook wel. Als je er gewoon even nuchter over nadenkt. Als het gaat over de strijd tussen de verhoogde Christus en de vorst van de duisternis. Die vorst van de duisternis die de schepping beroofd heeft, die zijn koninkrijk gebouwd heeft. En die verhoogde Christus die uit de hemel is neergekomen, mens geworden is, de zonde betaald heeft, gedragen heeft, de toren van God gedragen heeft aan het kruis, die alles betaald heeft, die aan het kruis de kop van de Satan vermorzeld heeft. En dat hij nu de enige is, de enige sleutel om die boeien van de Satan los te krijgen. Ik snap het wel. Als je ergens, weet ik veel waar bent, waar je niets van Jezus hoort, dan vindt de duivel dat prima. Ook met een gedoopt voorhoofd. De duivel vindt het prima als je maar niets van Jezus hoort. Toch? Je kan gewoon, de duivel zegt, joh, gewoon naar de voetbal. Hè, moet je gewoon doen. Gewoon kijken naar voetbal ook. Hè. Ja, ik snap dat dat spannend is, hè, wat ik nou zeg, maar. Ik bedoel daarmee, niet dat ik sta niet zo hoor, maar ik bedoel daarmee dat de duivel jou niet lastig valt als je bezig bent met dingen die niet van de Heer zijn. Dat. Maar het moment als Jezus verkondigd wordt, echt in het midden van de preek, en als je gaat horen dat er redding is voor jou, voor u, dan gaat de duivel een beetje lopen peuteren. Iets van dat evangelie verdacht maken. Dat je maar niet komt. Nou, dat is eigenlijk wat Luther bedoelt. En eigenlijk gebeurt het in deze geschiedenis ook. Hè? Want Paulus en Silas en Lucas was erbij, Timotheus, een heel gezelschap. Ze vertrokken van Troas richting Filippi. Ze kwamen daar aan. Nou, we hebben het allemaal gehoord de vorige keer. Maar we weten het ook, hè, vanuit Handelingen 16. Ze gaan daar met dat vertrouwen, met die roeping van, van de heren. Wij besloten terstond om te gaan. En dan komen ze daar en dan zetten ze voet op Europese bodem. En dan duurt het nog dagen voordat ze uiteindelijk daar een bevestiging zien. Lydia komt tot geloof. Prachtig. En de duivel die ziet dat. Die purperverkoopster uit Filippi. En dan gaat hij tekeer. Dus als het gaat over die listige praktijken van de duivel en de verhoogde Christus, dan gaat het vanmiddag ook echt ergens over, hè? Dat is een gigantisch contrast. Maar het gaat tussen leven en dood. Het gaat tussen eeuwig licht in Jezus Christus en eeuwige duisternis. Daar gaat het over. En in Handelingen wordt dat dus als een rode lijn, telkens komt dat openbaar. Dat daar waar Christus verkondigd wordt, dan gaat die duivel tekeer. Ja, Gods woord wordt met kracht verkondigd. Dat lezen we natuurlijk wel vanaf het moment dat de geest wordt uitgestort. 3000 zielen op één dag. En dat is nog maar het begin, hè? De evangelie van de gekruiste, opgestane Christus, dat verspreidt vanuit Jeruzalem als een olievlek over de hele aarde. Ja, Christus triomfeert in het boek Handelingen. Het goddelijke macht, kracht, majesteit wordt die rijke Christus verkondigd voor arme zondaren. En wat een heerlijke, rijke verkondiging is dat. Vind je ook niet? Dat is dezelfde verkondiging die we vanaf het moment dat de geest uitgestort werd mogen verkondigen. De blijde boodschap, daar word je blij van. De boodschap van genade en vrede van God de Vader. In en door Jezus Christus. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. De boodschap dat er niemand is die God zoekt, maar dat God jou zoekt. Dat jij de eerste stap vanmiddag niet zet, maar dat God het wel doet. En dat hij altijd de eerste is. En dat hij op zoek is naar zondaren en zondaressen. En dat je niets mee hoeft te nemen. En dat hij je trekt uit de duisternis van deze tegenwoordige wereld, zoals Paulus dat schrijft, naar de wil van onze God en Vader. Dat is mooi, hè? Nou, met die vurige liefde en met die ijver is Paulus zijn tweede zendingsreis begonnen. En hij verkondigt de rijke Christus voor arme zondaren. En ze komen, Joden, heidenen, ze worden ingelijfd in Jezus Christus. En het zal worden één grote kudde, die woorden van Jezus in Johannes 10. Ze worden waarheid. Het wordt één grote kudde, niet alleen Joden komen tot geloof, maar ook de heidenen, ze worden toegebracht. En die kudde wordt alleen maar groter en groter, tot op de dag van vandaag. Echt hoor. Ja, dus ik las in de krant dat er zoveel kerkverlating is. Nou, ik snap wel wat ze daarmee bedoelen. Maar Gods kerk krimpt niet, hè. Het groeit nog. Elke dag groeit de kerk. Want als je ingelijfd bent in Jezus Christus, uit de duisternis getrokken naar zijn wonderbaar licht, dan ben je onderdaan van deze koning. En deze koning, koning Jezus, komt terug op de wolken van de hemel als iedereen al zijn schapen binnen zijn. Dus de kerk krimpt niet. Maar Gods gemeente groeit en groeit en groeit en het worden er steeds meer. Dat is wat positiever, toch? Dan dat de kerk krimpt. Gods kerk groeit tot de jongste dag komt en we allemaal daar zullen staan. Die duizenden, tienduizenden. Nou, dat is duidelijk. Ja, als het evangelie verkondigd wordt, vergis je niet. Je hoort dat wel eens, het kerkvergaderend werk wordt wel eens voor gebeden. Dat is dus dat je toegebracht wordt in Jezus Christus. Als zondaren tot geloof komen, uit de duisternis worden ook overgezet naar Gods liefde. Er is er één die dit met hand en tand verzet. Dat is de duivel. De duivel, de vorst van de duisternis. En ik kom niet uit de middeleeuwen. Echt niet waar. En ik sta hier niet iets te verzinnen zomaar. Of dat ik denk van nou, ik preek het maar. Want ja, het staat er nou eenmaal. Maar de duivel is een keiharde realiteit. Daar waar Christus in zijn volheid verkondigd wordt, daar komt de duivel in verzet. Daar zal hij alles doen om je van hem vandaan te trekken. En daar moeten we ook vanmiddag alert op zijn. En dat is precies wat er gebeurt in Filippi. Als Paulus, Silas, Timotheus en Lucas voet op Europese bodem zetten, als herauten van de koning, als herauten van Christus, het evangelie van genade en vergeving, van redding en verlossing in Jezus Christus verkondigen, dan is de duivel daar met zijn list en bedrog om dat werk tegen te houden. Hij komt in verzet. Hij kan het niet uitstaan. Hier in Filippi, nota bene, die Romeinse kolonie waar hij heerst, waar hij de meester is, waar niet eens plaats is voor een synagoge, nou, er moet toch zeker geen plaats zijn voor herauten van Jezus Christus. De verkondiging van dat rijke evangelie, dat moet in de kiem gesmoord worden. En dat doet de duivel in de persoon van een zeker dienstmeisje. Dat staat er letterlijk, een dienstmeisje. Wat weten we van dit jonge meisje? Wat gebeurt er precies? Maar er staat in vers 16 dat zij een waarzeggende geest heeft. Dit jonge meisje staat dus in de stad Filippi bekend als een waarzegster. Zij bezit dus paranormale gaven. Zij kan vertellen wat er in de toekomst gebeurt. En, dat lezen we ook in de grondtekst, is in dienst van de pneuma Pythonos. De pneuma, de geest, Pythonos, de geest van Python. Ook voor ons misschien degene die de Griekse mythologie interessant vinden, die Python, dat is die slangachtige draak. Die was bekend in de Griekse tijd. En op de helling van de berg Parnassus, daar moest je zijn voor Python. Nou, in die grotten van Delphi, daar was dus de plaats waar de duivel heer en meester was. Een angstaanjagende plaats, daar moest je eigenlijk niet komen. Daar waar dood, waar de Hades gevierd werd. Daar waar de duivel dus zijn orakels doorgaf aan Pythia, die daar boven een put zat. De hoge priesteres en Pythia, die gaf dan namens Python jou de opdrachten door. Dus als je zo'n waarzegging, zo'n orakel wilde raadplegen, dan moest je op de berg klimmen naar de grotten van Delphi. En daar stond ze, de hoge priesteres Pythia. Namens Python maakte ze dan bekend hoe jouw toekomst eruit zag. Nou, je voelt het wel, dat is puur duivels. Dat kun je wel aanvoelen, toch? En nee, opnieuw, wij kunnen natuurlijk zeggen van ja, dat is natuurlijk van toen. Wij snappen dat allemaal wel, want dat is nou niet meer zo. Maar reken erop dat ook in onze tijd, dat is even een zijstraatje, maar als het gaat over hoe de duivel ook tekeer gaat en hoe hij ook op deze manier mensen in zijn greep houdt. Even onschuldige dingetjes doen, waardoor je bijzondere hoge machten oproept. Gebeurt toch? Ik heb het op pastoraat al menigmaal gehoord van jongeren die eventjes een glaasje draaien, dat is spannend, er gebeurt er wat, daar roep je wat op. Maar er niet meer van afkwamen. Ik ben op bezoek geweest bij een jongen. En als ik de Bijbel opendeed, dan begon hij te zweten. Te trillen. En als ik vroeg waar zijn Bijbel was, dan wees hij naar de bovenste kast in het hoekje. Dan moesten we eerst bidden of de Heer Jezus de kracht wilde geven om hem van die angsten, want als de Bijbel openging, dan kreeg hij om die van die angsten verlost te worden. Dat is niet van de middeleeuwen hoor. Zij bezit een duivelse geest die de naam Python heeft. Zij is een spreekbuis dus van de duivel. Een medium van het occulte. Zij wordt ingezet om de verkondiging van het evangelie te bestrijden. Want daar gaat het om. En hoe doet ze dat dan? Hoe werkt dat? Nou, we lezen het in vers 16. Het geschiedde toen wij tot het gebed heen gingen. Dus ze zijn naar het gebed gegaan. Ze zijn dus bij Lydia gebleven. En ze gaan dus naar het gebed. Dus door de poort heen. Weer naar buiten, naar dat water. En elke keer komt daar een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, die ons ontmoette, die haar heren groot gewin toebracht met waarzeggen. Dus zij had nog een paar heren boven haar. Zij was eigenlijk slavin. En ze had die waarzeggende geest. En iedereen die wat aan haar vroeg, die moest betalen natuurlijk. En die heren die boven haar stonden, die vingen dat geld op. Ze werd er niet eens rijk van. Maar ze had dus een waarheid gekregen en ze volgde Paulus en ons, schrijft Lucas, achterna. En ze riep, deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dat deed ze vele dagen lang, achter elkaar door. Nou, Paulus en de zijnen verblijven dus bij Lydia. En telkens daar bij die poorten begint ze weer. Die dienstmaagd die bekend staat met die waarzeggende Pythongeest. Waar iedereen van weet, zij is van Python. Zij vertelt de waarheden van Python. De mensen kennen haar. Ze heeft hier haar praktijk. Je moet er normaal voor betalen, maar deze keer je hoeft er niet eens voor te betalen. Je hoeft er niet voor te betalen. Ze geeft gratis en voor niets haar orakel. Iedereen mag het horen. Deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. Maar wacht eens even. Ik weet niet hoe u dit leest en hoe jij dit leest. Je spreekt toch geen onwaarheid? Maak ze juist geen reclame voor het evangelie. Stel je voor, hè, dat je op de marktdag in Scherpenzeel iemand zou hebben die bij de evangelisatiekraam zou staan en het hele dorp erbij roept. Hier moet je zijn! Hier verkondigen ze de weg naar de zaligheid. Dit zijn dienstknechten van God. Zij verkondigen de weg naar de zaligheid. Dat is toch geweldig? Je zou er toch voor tekenen? Wat is het probleem? Gemeente, hier hebben we toch te maken met listige praktijken van de duivel. En dat luistert dus heel nauw. Als eerste, deze dienstmaagd, het dienstmeisje, stond bekend als een doorgeefluik van de geest van Python. Zo werd ze gekend. En dan zou ze de waarheid hier helemaal verkondigen, dan nog wordt het evangelie dus bedoezeld en ontkracht. Het evangelie wordt als het ware op deze manier in de sfeer van de boze getrokken. Ik heb de Pythongeest en ik verkondig, dit zijn mannen van God de Allerhoogste en zij verkondigen een weg naar de zaligheid. Niets van Jezus, hè? Ik lees helemaal niets van Jezus. Het gaat niet om deze vrouw. Het gaat niet om haar medium. Het gaat om de middelaar. Om Jezus Christus. En de duivel die verdraait het. Hij richt de aandacht op iets anders. Hij richt de aandacht op dat dienstmeisje met die Pythongeest. Waarom? Maakt hij reclame voor het evangelie? Nee. Dat snappen we wel. Maar waarom? Omdat hij heel goed weet dat daar waar Jezus gepreekt wordt, hij onderdanen dreigt kwijt te raken. Hij zet de aanval in. Heel listig. En wat ze zegt, daar valt ook nog wel wat over te zeggen trouwens. De zuiverheid van dat woord. Kijk, als de duivel de prediking van het woord niet kan verhinderen, dus als de duivel zegt, het woord is zo krachtig, ik zie dat er zoveel tot geloof, dan ga ik het verdraaien. Dan probeer ik het te verdraaien. Deze geschiedenis leert ons om op onze hoede te zijn. We lezen in 2 Korinthe 11 vers 14 dat de Satan zich voor kan doen als een engel van het licht. En ook in de Johannesbrief, in Johannes 4, hè, daar wordt opgeroepen om de geesten te beproeven of ze uit God zijn. Dus dat is wel belangrijk. Want wat op het eerste gezicht dus lijkt op een reclame op het evangelie, voor Paulus en voor de zijnen, blijkt dus niets anders te zijn dan een gemene list. Het lijkt zo mooi. Maar als het gaat over een paar termen, ik las de Allerhoogste. Hè, ze zegt dus, deze zijn boodschappers van de Allerhoogste. Nou ja, dat is een titel. Maar sorry, een Romein in Filippi die nog nooit van Jezus gehoord heeft, die hoort daar een titel die eigenlijk geplakt werd op Zeus, of voor de Romeinen op Jupiter, de Allerhoogste. Ja, die hadden ze. Ze hadden heel veel goden. En ze hadden nog nooit van Jezus gehoord. En dan hoor je van de Allerhoogste, wat denk je dan aan? Ja, discutabel, hè? Dat kan Zeus zijn, dat kan Jupiter zijn. En dat vonden ze ook helemaal niet erg. En als je daar Jezus bij plakt, dat vonden de Grieken ook prima. Ze hadden veel meer goden, dus ze hadden Zeus, Jupiter, noem ze allemaal op. En die Pythongeest. En als je Jezus er dan ook bij wil, prima, geen probleem. En als het gaat over de zaligheid, je spreekt over de zaligheid. Wij weten dat je, dat zaligheid betekent dat je weer met God verzoend wordt. Toch? Dat je zonden vergeven zijn door Jezus Christus. Verlossing, bevrijding van je zonde, herstel, gemeenschap met God. Dat is waar. Maar in die tijd werd zaligheid horizontaal ingevuld. Je zalig, dat kon alles zijn. Kon je fiets zijn. Ik had vroeger zo'n buurvrouw, een hele lieve vrouw, die vond ook alles zalig. Zalig weer. Zalig, alles was zalig. Ja. Dus ja, zeg het maar. De eerste indruk is dat ze de waarheid vertelt. En dat is ook zo. Maar als je die woorden hoort en je kijkt in de context van wat er toen speelde, dan ja, is het dan wel zo. En hoe vullen ze het in als er staat, hè, dat de weg naar de zaligheid, ja. Er zijn vele wegen. Maar Paulus die preekt over die ene weg, die bevrijding in Jezus Christus. En nu, als hij daar nou niets mee gedaan zou hebben, dan wordt hij op gelijke voet gezet met al die andere predikers die daar ook waren. Die ook een weg verkondigden. Jupiter, Zeus, al de goden, noem ze maar op. Er waren er genoeg. En Paulus is dan een van hen. En zo wordt hij dus onder die paraplu gestopt van al die andere goden van die duivelse listen. En daar is de duivel naar op zoek. Dat noem je met een moeilijk woord syncretisme. Alles met elkaar vermengen. Jij gelooft in Jezus, dat is mooi. Dat is precies onze tijd, hè? Als je evangeliseert hier in het dorp of in de stad. Mooi dat u in Jezus gelooft. Succes hoor. Of, ja, ik geloof ook wel in Jezus. Ik geloof ook wel dat er een waarheid is. Alles een beetje bij elkaar. En die moslims die hebben toch ook wel een beetje de waarheid. Dat. Vermengen maar. Vermeng het. Iedereen heeft een deel. Dat is de opzet van de duivel. En dit plaatje. En in dit plaatje mag je Jezus verkondigen. In dit plaatje mag je evangeliseren. De duivel vermengt en hij zorgt ervoor dat Christus niet meer in het middelpunt staat. Het gaat om de Christusprediking. En dat is een doorn in zijn oog. Die ene naam. Die ene naam Jezus. Door wie wij zalig worden. Jezus. Nu lijkt het allemaal nog heel ver weg, hè? Dit is nu allemaal in Filippi gebeurd. We weten ook dat dat de duivel nog steeds actief is, ook in onze tijd. Mag ik het iets dichterbij brengen? Het is wel een beetje spannender dit, maar ik doe het toch. Wat de duivel probeert is dus door middel van een waarheid, hè, want dat is zo, maar ik kan het een beetje anders invullen, maar toch, hè. Maar er wordt iets verdraaid en het wordt vermengd. En het wordt niet helemaal zuiver verteld. En de mensen die dat horen, die kunnen op een dwaalspoor komen. Omdat die ene naam, de Heer Jezus Christus, centraal moet staan. Nou, waar gebeurt dat nou nog meer? Ik zeg het met verdriet, met pijn in mijn hart. Maar dat kan zomaar in de kerk gebeuren. Want daar waar de Heer zijn kerk bouwt, hè, bouwt de duivel zijn kapelletje ernaast. Heel subtiel. Daarom een oproep vanmiddag om op te letten, want de duivel kan zomaar als een engel van het licht verschijnen. Maar pas op en luister ook kritisch naar de prediking. Als het gaat over die ene naam, Jezus. En alles waarmee de naam van Jezus Christus bedoezeld wordt. Kan niet van de Heere zijn, toch? Van de duivel. Het is van de duivel. Als u te horen krijgt in een prediking, dat Jezus Christus de meest verborgen persoon is? De meest verborgen persoon. Is dat van de duivel? Dat kan niet. Dat kan niet. In heel de Bijbel zien we dat Jezus Christus in het middelpunt staat. Je kan alleen door hem tot de Vader komen. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Jezus staat altijd in het midden. In een christocentrische prediking kun je niet zeggen dat Christus de meest verborgen persoon is. Dat doet mij pijn. De boze doet zijn best om heel subtiel de scherpe kantjes eraf te halen. Om te draaien en te keren als het maar niet om Jezus gaat. Als het woord met kracht verkondigd wordt en het algemeen aanbod van genade wordt verkondigd voor iedereen vanmiddag, dan is het te ruim. Dan komt er wel weer een Bijbeltekst naar boven die alles weer verdraait. Want dan blijf je buiten schot. Dan hoeft de duivel zich niet druk te maken. Dan kun je gewoon in de kerk blijven zitten. En als het gaat in de prediking over onze zonde en onze verdorven zondaarstaat, dan is het te zwaar. Kan ook nog. Dan is het te eenzijdig. Gemeente, één ding. Als het woord gepredikt wordt en Jezus in het middelpunt staat, dan kun je jezelf daaraan je kan het zelf nog testen. Als je eerlijk, onbekeerd de kerk verlaat, als Jezus Christus verkondigd wordt, dan gaat het niet goed. Dan heeft u een zijweggetje gevonden. Toch? Maar als Christus in zijn volheid verkondigd wordt, ja, de duivel gaat een keer. Dat meisje dat verhindert de verkondiging. En zo kan alles ons hinderen. We kunnen van allerlei dingen invullen. Maar als Jezus Christus verkondigd wordt, dan is het voor u, voor jou en voor mij. Dan is het aanbod van genade serieus. En welmenend, zeggen ze dan. En vol liefde. En dan kun je zeggen, ja, maar er is toch een uitverkiezing. Ja, draai je maar weer. Doe het niet. De duivel die doet het. Buiten de kerk, in de kerk. Die ene naam, Jezus Christus. Vergeving van al je zonden door het bloed van het lam. Dat zou niet van de duivel getolereerd worden. Daarom gaat hij tekeer. En Paulus, hij ziet het. Paulus die krijgt daar van de geest ook het inzicht in. Als ik hier niets mee doe, dan worden we getrokken in die duisternis. Dan worden we een totaal plaatje van een weg en van een Heere Jezus enzovoort. En dan geeft hij antwoord. En wat een kracht zit er in die naam van Jezus. Hè? Wat een kracht. Wat een kracht. Want dan staat er, als zij dit vele dagen lang deed, vers 18, maar Paulus daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zei tot de geest, dat is dan die Pythongeest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfde uren. Terzelfde uren. Dus die duivel, die gaat direct in de naam van Jezus Christus uit hetzelfde uur nog uit dat dienstwijsje. Wat een kracht zit er in die naam. En wat een heerlijke evangelie. Wat een ontzettende. Ik zat te denken, als Paulus dat zegt in de naam van Jezus Christus, ga uit. Wat een waarheid zit erin dat de duivel God kent, hè? Want hij noemt hem de Allerhoogste. Dat zien we trouwens ook, hè, als die bezetene in Lucas 8... Die legio bij Jezus komt, hè, dan roept hij ook, gij zoon van de Allerhoogste God. Dus de duivel die kent Jezus Christus, misschien nog wel meer dan dat wij hem kennen. Maar bij de verkondiging van die ene naam moet hij wijken. En in deze geschiedenis worden we daarbij bepaald, bij dat heilsfeit dat Jezus gekomen is om u, jou en mij van meester te veranderen. Toch? Nee, we zijn niet allemaal bezeten zoals het Pythonmeisje, dat bedoel ik natuurlijk niet. Maar als het gaat over die strijd van de duivel en die verhoogde Christus, waar gaat het dan over? De strijd om uw, jou en mijn ziel. Het gaat erom dat de duivel jou niet kwijt wil en dat hij je probeert vast te houden in zijn boeien. Maar als die naam Jezus Christus klinkt, ook vanmiddag, de naam van de Heer Jezus Christus, dan moet hij wijken. Dan is er geen doen aan voor de duivel. Zijn naam is Jezus en vanmiddag mag ik zijn naam verkondigen, die ene naam. Daar ligt uw bevrijding en jouw bevrijding. Daar ligt onze verlossing, de naam Jezus Christus. Want hij zal zijn volk zalig maken van de zonde. En buiten die naam, of we nou in of buiten de kerk leven, maar buiten die ene naam, is er geen leven, maar zullen we eeuwig verloren gaan. En daarom laat je niet meenemen als de duivel misschien wel komt als een engel van het licht. Met het evangelie, een mengsel van het evangelie. Maar weet dat je verlost moet worden van al je zonde en schuld, dat ik verlost moet worden. En dat ik alleen in de naam van Jezus Christus voor eeuwig verlost ben. En dat is de verkondiging. Want hij is die weg gegaan, hè, Jezus. Hij heeft zijn leven gegeven. Jezus de Christus, hij is de gezalfde van de Heer. Hij is profeet, priester en koning. Hij is de verhoogde Christus. En hij verlost de zijnen van de heerschappij van de Satan. Hij maakt ze tot zijn eigendom, dat is Jezus. Hij heeft duur betaald, hè, aan het kruis. Niet zomaar. Maar Jezus is overwinnaar. Jezus heeft al overwonnen. En de duivel die gaat te keren en hij probeert van alles, maar Jezus is overwinnaar. Zijn troon is onwankelbaar, onthoud dat. En weet dat de Zoon van God, als hij geopenbaard wordt, zo Johannes schrijft, de werken van de duivel, hij zal ze verbreken. En wat is de duivel bang vanmiddag? Wat is die bang? Want heel het rijk van de duisternis, ze weten wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste, hij is de hoogste Heere. En daarom glorie is zijn naam. Looft en prijst uw koning. Als je nog vastzit in de banden van de Satan. In de naam van Jezus Christus. Gemeente, geloof je dat? Hè? Als ik dat zeg, in de naam van Jezus Christus. Buig voor deze koning en je zonden zijn verlost. Het aanbod van genade van deze koning is voor jou nu, op dit moment. Geloof je dat? Dat is het pure evangelie. Omdat God geen lust heeft in de dood van u, van jou, van mij. Geen lust in uw dood. Daarom is Jezus gekomen. En in die naam van Jezus zien we de duivel vluchten. En mogen we hem loven en prijzen. Zing je het mee, juich je het mee. Want voor eeuwig is zijn heerschappij. Die verhoogde Christus, zijn troon onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in die naam. In de naam van Jezus Christus. Hij is overwinnaar. Amen. gemeente, zullen we samen de Heer bidden en danken. Almachtige, getrouwe God en Vader in onze Heer Jezus Christus, wij danken u voor deze dienst uit uw hand ontvangen. We danken u, Heer, dat we door uw woord ook mochten ontdekken dat u de Almachtige bent, die ene naam Jezus, en dat dienstmeisje met die pythongeest, ze was bevrijd van de duivel, misschien wel van vele duivelen. We danken u dat u die strijd bent aangegaan, want als wij de strijd met de duivel moeten strijden, dan gaan we het echt verliezen. We danken u dat u het er niet bij liet zitten toen de duivel in Genesis 3, die zwarte bladzijde van onze geschiedenis, met zijn listige praktijken, Adam en Eva en de totale mensheid bij u vandaan trok. Toen de duivel zijn koninkrijk bouwde en de totale schepping beroofde, toen liet u het er niet bij zitten. Daar danken wij u voor, Heere. Het zou verdiend zijn, maar door uw eeuwige liefde heeft u een plan bedacht in eeuwigheid om uw zoon mens te laten worden. We krijgen het niet verzonnen met ons verstand. Het is van u, Heere. Dat u God gebleven bent, mens geworden bent om die weg te gaan die wij hadden moeten gaan, om de zonde, al onze tekorten, die weg die wij hebben afgebroken tot u, om die door het kruis weer volkomen en volmaakt te geven. Heren, wij danken u dat u de weg heeft geopend en dat de weg naar de hemel open is in de naam van Jezus. We danken u dat de duivel, als het gaat om Jezus, de benen moet nemen. En wij bidden u dat we dan ook door alle beproevingen die er kunnen zijn en aanvechtingen, het kan zomaar zijn dat we met heel veel vragen zitten, maar dat de duivel geen kans krijgt en dat we eerlijk naar uw woord gaan luisteren. En dat we niet gaan luisteren naar wat een dominee zegt, maar wat het woord zegt. En dat we er zo achter komen dat u gekomen bent om ons te redden, dat u niet voor niets Jezus heet. We danken u dat de duivel geen kans heeft en dat u uw heerschappij heeft in de eeuwigheid. Dat het koninkrijk van God gebouwd wordt en dat er nog steeds onderdanen gezocht worden. Er is nog plaats. We danken u, Heere. En wij bidden u, als er onder ons zijn die nog niet de Heere Jezus kennen en in die macht van de duivel verkeren. Wij bidden u dat daar dan vandaag verandering in zal komen. Kom in de naam van uw Zoon. Door de werking van uw geest. En breek alle boeien los. En trek ons, Heere, tot eer van uw naam. In uw licht. We danken u dat u gewonnen heeft. En dat we in die overwinning mogen leven. We bidden u, leer ons telkens weer om dat vast te houden. En om uw woord te onderzoeken. We hebben u veel te bidden en te danken, Heere. Dat doen wij niet uit iets wat we verdienen. Maar wij bidden het u in de naam van de Heer Jezus. We danken u voor het zingen van de psalmen, voor de organist die zijn talenten mocht gebruiken, voor een ieder die een taak had in deze dienst. En zegen zo, Heere, deze zondag, deze diensten die wij uit uw hand hebben gekregen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is uit de avondzang, vers 1, 4 en 7. Geliefde gemeente, ga heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u allen lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.